In Jesaja hoofdstuk 42 waren wij gisteravond bij het hoofdstuk waarboven staat de knecht des Heren. En samenvattend zeg ik dan maar weer, dat gaat aantoonbaar over de Heer Jezus Christus. De knecht uit vers 1, die dan toch in het Nieuwe Testament aangeduid wordt als de Zoon. Als dit vers geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Deze is mijn Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Want deze knecht zou tot zoon worden gesteld, of andersom, deze knecht was bestemd om zoon te worden en zou dat ook zijn. Het neemt niet weg dat de beschrijving van een blinde knecht en een beroofd en geplunderd volk in bijvoorbeeld vers 19 en vers 22 van dit hoofdstuk erop duidt dat ook gedacht moet worden wel degelijk aan dat volk Israël, aan het hoofd waarvan de Heer Jezus, de Messias, nou eenmaal officieel staat. Met andere woorden, dus weer, die profetie en al deze profetieën worden op verschillende niveaus toegepast. En dat zouden wij in het bijzonder moeten leren. En omdat we langzamerhand tijdgebrek hebben natuurlijk, sla ik een paar bladzijden om en ga ik alsnog naar Jesaja 49... dat voor een belangrijk deel parallel loopt aan hoofdstuk 42 en ook dezelfde uitdrukkingen gebruikt enzovoort. Waar dus ook gesproken wordt in over eilanden en volken van verre, waarheen namelijk dat licht zou gaan, dan wel de eilanden, de volken, waar die knecht des Heren naartoe zou gaan en een bediening zou hebben enzovoort. Ik heb u gezegd, zoals Israël het woord van God zou bewaren en prediken over heel de wereld, zo wordt dat net zo goed toegeschreven aan de Heer Jezus Christus en eigenlijk in eerste instantie aan hem. En die gedachtegang of die waarheid vinden we in al deze hoofdstukken terug. Maar ja, dat is te veel om te bespreken. Bovendien, het is steeds herhaling, want steeds opnieuw wordt hetzelfde gezegd. Maar in Jesaja 49 vinden we dezelfde uitdrukkingen terug en daarom lees ik het ook weer. Want dat begint met: hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. En ik ga niet alle details bespreken, maar wel de hoofdpunten even noemen. Waar het over gaat, is dat op een of andere wijze dus die zaligheid, het woord van God, de waarheid, zelfs het nieuwe verbond, de Messias zelf, of wat er allemaal maar was, terecht zou komen ooit een keer bij, in landen van verre, aan de einden der aarde. En in elk geval gebeurt dat in onze tegenwoordige tijd. Want als je de Heer zoekt, kun je beter toch niet naar de staat Israël gaan. Of naar Jeruzalem. Mijn vader was er een paar keer en die zei, ik heb nog nooit zo'n goddeloze stad gezien. Dan moet ik toegeven dat u niet al te veel steden gezien had. Zelfs Groningen. Zelfs Groningen. Right. Maar goed. Maar vooruit. Het is een en al afgoderij daar. Een en al religie. Wat het maar was. Hij zei dus ook vervolgens, en ik wil er nooit meer naartoe. Ik wil het niet meer zien. Ik kan er niet meer tegen. Daar hoef je hem niet te zoeken. Daar is het trouwens ook officieel verboden om het evangelie te prediken. Hoe dat precies zit, dat doet er nou niet toe, maar dat is daar verboden. Als je daar toe gaat en je denkt, daar ga ik evangeliseren of zo, word je gewoon opgepakt en het land uitgezet. Dat is volstrekt verboden. Het duurt niet zo lang meer, dan is dat in Nederland ook zo. Maar misschien duurt het mijn tijd nog uit. Maar doe maar. Maar zo is dat. Maar de zaligheid zal gaan naar de einden der aarde. Dat wil zeggen heel de wereld over. En ik denk dat ook als je vandaag christenen zoekt die er net zo over denken ongeveer als wij. En trouwens en aan de Bijbel, dan vind je in Nederland niet zoveel. Bovendien, de meesten zitten nou toch hier. Maar ik vrees dat je dan toch op zijn minste Noordzee over moet. en vermoedelijk ook de Atlantische Oceaan vervolgens, om daar nog wat van terug te vinden. Maar niettemin, daar is het allemaal naartoe gegaan. Het land uit, volk in de verstrooiing. Maar aan de einden der aarde, daar heeft het evangelie ingang gevonden, domicilie gevonden. Daar gaat het in het algemeen over. En in de toekomst zal dat net zo goed gebeuren. Ik roep maar even wat, misschien blokkeert het uw gedachtegang, maar wat de Joodse staat betreft, ik gun de Joden hun land. Ik gun iedereen zijn eigen land. En de Joden zeker. Maar de Bijbel zegt dat dit land, deze staat, verwoest zal worden. En dat de Palestijnen met dat land ten onder zullen gaan. Filistijnen heten ze dan. Dus ze gaan samen dan dus naar de Galamese zuster. Ja, goed. Ja, daar moet je natuurlijk geen grappen over maken, maar wat moet je dan? Dan sta ik hier huilend voor u. Dat schiet ook niet op. Dus vooruit. Maar dat zal gebeuren. Maar terwijl het land verwoest wordt, zal blijken dat er in het buitenland, elders in de wereld, gelovigen zijn. En ze ook specifiek in de eerste plaats uit de Joden worden ze ook genoemd. En ze zullen verzameld worden en gebracht worden alsnog naar het land. Er zijn de dagen waarin eerst, die beginnen met dat alles in het land gedood is. De Bijbel zegt er zal geen leven meer in zijn. Niets. Helemaal niks. Daarna moet het alsnog later van de grond af aan opgebouwd worden. Maar in diezelfde dagen wordt het evangelie gepredikt. Over de wereld. Maar het is ongeveer wat ook aan het begin van onze bedeling heeft plaatsgevonden. De verwoesting van wat er nog van Israël was in, laten we zeggen, Judea, Galilea of hoe je het maar noemt. Ondergang van de Joodse staat, verwoesting van Jeruzalem uiteindelijk. Maar tegelijkertijd werd al lang het evangelie gepredikt elders in de wereld en had al lang zijn domicilie gevonden, in ieder geval in Brittannië. Ik denk, zal ik het zeggen of niet, maar ik denk, zeg het toch maar, want staat in dit hoofdstuk ook nog expliciet dat het zo is. Het was al lang elders gevestigd. En inderdaad, zelfs als je het letterlijk vertaalt, op eilanden der zee. Maar het beginsel is dat dat werk des Heren door de knecht, dan wel door knechten des Heren, zo je wilt, gedaan wordt. En dat er altijd ergens zo'n ongelovig overblijfsel is dat de knie niet gebogen heeft voor Baal of voor, weet je ook weer, Allah. Ja, oké. Die zijn knie niet gebogen heeft voor de een of andere zelf uitgevonden godheid of zo, die het niet werkelijk is, maar die hun knieën buigen voor de Heer Jezus Christus, voor God en zijn woord, zich daaraan onderwerpen en dat woord bewaren in hun hart en in hun leven en dus ook inderdaad daarvan getuigen. Zo is het gegaan. En zo gaat het altijd. En dat is wat hier beschreven wordt. En zelfs nu we het toch over hebben, ook in de Assyrische ballingschap, die vanuit de dagen van Jesaja, in ieder geval Jesaja nummer 1, zal ik dan maar zeggen, voor wat dat waard is, in de dagen waarover Jesaja 1 tot en met 39 dan toch in het algemeen spreken, in die dagen was de Assyrische ballingschap van de 10 stammen zelfs nog toekomst. Maar daar weten wij van, en dat kunnen wij weten, dat waar ze in het land zich van de Heer nooit wat hebben aangetrokken, dat zij in het buitenland wel degelijk, oké, tot op zekere hoogte, net als u en ik, wel degelijk zich van de Heer wel wat hebben aangetrokken. Dat is namelijk wat geprofeteerd wordt in de Bijbel. Dus moet het gebeurd zijn. En het is ook wat wij, als wij willen, kunnen waarnemen uit de geschiedenis. Mag het, ik laat het dan maar bij. Maar het illustreert dan wel dat hetzelfde principe, dat het volk in het buitenland meer de Heer zoekt en trouw is aan de Heer, en daar ook het woord des Heren verbreidt, dat beginsel inderdaad in de loop der eeuwen zich herhaalt. En in hoogste instantie van toepassing is op de knecht des Heren bij uitstek, op de Heer Jezus zelf. En ik heb u gisteren gezegd, ik geloof dus ook dat dat letterlijk gebeurd is. en dat de Heer de wereld overgereisd is om het woord te prediken. Dat geldt het weer, hè? Ik zeg, het staat in de Bijbel, het is geprofeteerd. En als je wilt, vind je het buiten de Bijbel, gewoon in de wereld ook terug, de resten daarvan. Ik bedoel, die Bijbel is maar niet wat velen ervan willen maken, een religieuze boek met filosofisch karakter, waar allerlei mensen in het verleden, zoals daar zijn, nou wie waren er ook weer, Job en Esther en hoe ze maar heten, hun eigen godsbeeld ontwikkeld hebben. En hoe dat godsbeeld ontwikkeld wordt vanuit meerdere goden tot één. U weet wel, die woestijngod, dat is dan Jehovah, een Edomitische woestijngod. Dat geloven bijna alle protestantse predikanten van vandaag, hoor. Dat zeggen ze niet hardop, maar dat is zo. We zijn waarachtig wel. En die woestijngod, Jehovah, van dat Hebreeuwse volkje rondom Mozes, of rondom Jozef wil men ook nog wel eens zeggen. Die God is toen in het volk is tot ontwikkeling gekomen. En die God heeft men toen nog groter gemaakt. En dat is Jehovah enzovoorts. En men heeft een godsbeeld ontwikkeld waarbij die God onder die naam de God is die hemel en aarde geschapen heeft. En daarna zegt men, en wat de islam betreft, dat is net zo gegaan. Het was de een of andere Arabische plaatselijke godheid van de een of andere stam. En waarbinnen een Mohammed omhoog viel, zou ik maar zeggen. Het is een wonder als iemand omhoog valt. Nou, laat maar zitten. Maar die Arabische, die plaatselijke godheid, die Ismaëlitische god, die is toen ontwikkeld geworden tot die ene grote god enzovoort. En daarna zegt men, nou ja, het maakt eigenlijk niet uit, want het is toch allemaal hetzelfde. En dat is ook zo in de kop, in de gedachten van die mensen die dat zo overdenken, dat zo beleven. Daar maakt het inderdaad geen verschil. Dus als wij zeggen, maar het zijn twee verschillende, Jehovah en Allah, dan begrijpen zij daar niks van, want we praten dan wel mooi langs elkaar heen. Voor hun en bij hun is het wel degelijk hetzelfde. Dus ze kennen onze God niet, die van oudsher gesproken heeft. Ze kennen de naam wel, maar verstaan er iemand anders onder. En soms ook de naam van Jezus, maar ze verstaan er iemand anders onder. Je weet wel, die soort Sinterklaas dan, hè? Die nog ouder is dan Sinterklaas dan en zoiets. En die het hele jaar door cadeautjes mag vragen. En het valt altijd tegen. Nou, bijna altijd dan. Vooruit. Toen maar weer. Nee, het gaat om waarheid die God ons geopenbaard heeft. In een wereld die in duisternis wandelt en die dan niet het licht uitvindt. Maar een wereld die in duisternis is, een mens die niet weet. En de allereerste levensvragen, daar heeft hij geen antwoord op. En het is God die dat antwoord openbaart. En wij zouden naar hem horen. Neig uw oor tot mij. Hoort en gij zult uw ziel toch leven. En ik zal u geven de gewisse weldaden van, dat is Jesaja 55, ik had het net zo goed op kunnen zoeken. Ik zal u geven de gewisse weldaden van David, maar nou de vraag is wie is David? En het antwoord is David is die ene koning het was een schaapherder, de jongste van de familie. Men had eigenlijk niks meer voor hem, toen hebben ze hem achter de schapen laten zitten. En toen heeft God hem erachter vandaan gehaald, of tot koning gezalfd en hem beloofd dat zijn koningshuis zou bestaan tot in eeuwigheid. En dat eenmaal uit het zaad van David iemand zou voortkomen die alsnog zou doen wat zelfs Adam niet kon, namelijk de hele aarde onderwerpen en daarover heersen. En de beloften die in die David en die zoon van David vastliggen, dat zijn die dingen die aan ons gegeven zouden worden. Je moet dat leren wat dat is. Dat is dat licht waar het over gaat. Dat is die Bijbel, dat woord van God enzovoorts. En het is de duivel, het is de grote tegenstander die er belang bij heeft om die Bijbel terug te dringen. En als je hem dus niet uit de wereld kan wegnemen, dan zegt hij, nou, maar het is een religieus boek. Gaat niet om de, het is geen geschiedenisboek. Het is, daar bedoelt men dan mee, het is historisch volstrekte onzin. Alsof daar niks tussen zou zitten. Toch? Maar zo gaat dat dan, hè? Of het is een boek, ja, dat is ook maar door mensen geschreven die niet beter wisten. Of zo. Hè? Je hebt een hand... Soms lach ik me suf. Dus serieus, maar dan barst ik echt in lach uit. Dan zeggen ze, ja, maar het boek Daniël is geschreven door een vrome Jood. Om het Joodse volk te bemoedigen in de dagen van de ballingschap. En om het Joodse volk moed in te spreken, want met de woorden van nee, maar het komt allemaal wel goed, enzovoort. Want de Heere zal ons terug verzamelen uit de Babylonische ballingschap. Dat is niet een vrome Jood, dat is een bedrieger. Dan dus. Dan moet je niet zeggen dat is een vrome Jood. Dat is een bedrieger. Maar degene die dat leren, beschouwen zichzelf als vroom, maar zijn bedriegers. Hebben die nog? Nou goed. Nee, niet dat het moeilijk te onderkennen is, dat merk je vanzelf aan die grote tegenspraak die er altijd in zit. Hè. Daniël heeft het verzonnen, stel leugens bij elkaar bedacht en men noemt hem een vrome Jood. Dan weet je meteen dat je belazerd wordt door de mensen die je dat vertellen, of niet dan? En waarom ze zo lang moeten studeren om zulke domme leugens te verkopen aan ons, dat begrijp ik ook nooit. We leven in een dwaze wereld, hoor. Nou goed, terug naar deze hoofdstukken. Waar het over gaat is eigenlijk, zou je dus ook kunnen zeggen, niet maar de knecht des Heren, maar waar het eigenlijk ook over gaat is wat in Openbaring of in Romeinen 11 genoemd wordt, een gelovig overblijfsel. Waarom ook niet? Als de Bijbel ergens spreekt over een gelovig overblijfsel in het Oude Testament, is het in Jesaja. Het idee komt daar het meest voor en het is de introductie tot het Bijbelboek in hoofdstuk 1 enzovoorts. Maar het is dat gelovig overblijfsel, specifiek binnen Israël, nou ja, het wordt Israël genoemd in elk geval, het is dat gelovig overblijfsel dat in de praktijk inderdaad en met recht functioneert als knecht des Heren. En hier heet het niet het gelovige overblijfsel, in deze hoofdstuk heet het de knecht des Heren. En als er één gelovige is die overgebleven is, is het de Messias. Nou ja, en als het er meer zijn, dan als het een groep of een volk is, zoals het hier genoemd wordt, een volk, dan is het dus, dan heet het dus Israël. Al is het dan een klein volkje en een wormpje, zoals we inmiddels geloof ik twee keer gelezen hebben. Nou, daarover gaat het hier, hè. En dan ben ik weer in Jesaja 49, vers 1, hoort naar mij, gij eilanden, luister toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij, het is de knecht des Heren die spreekt, hè. De Heer heeft mij, wij zeggen dan, het is geschreven in de ik-vorm. Een beetje vreemde uitdrukking, maar vooruit. De Heer heeft mij geroepen van de buik af. Die hadden we al eerder gelezen in verband met de knecht des Heren. Dat was in hoofdstuk 44, vers 24 in elk geval. En daar wordt het gezegd over Israël als volk, geformeerd van de buik af. Ik heb gezegd, nou ja, in ieder geval van de buik van Sarah, Rebecca, Rachel, wat ik maar gezegd heb. Iemand zei later... Is het dan niet dat Israël geboren is uit Egypte? Dan zeg ik, ja, dat is iets meer overdrachtelijk. Maar dan zie je hoe die woorden op meerdere niveaus worden toegepast, zonder dat ze elkaar tegenspreken. Want Egypte wordt beschouwd in de Bijbel als de moeder van Israël. En de uittocht uit Egypte wordt beschouwd als de geboorte van Israël uit de moeder. U weet wel, met die strijd eerst, die smat, haren, dracht en wat het maar was. Met smat heeft Egypte kinderen gebaat. Egypte is er in zekere zin ook inderdaad aan overleden. Zoals het toch... hoe zeg je zoiets nou netjes? Ik kijk dan vertwijfeld naar broeder Bos. Hoe je zulke dingen netjes zegt. Zoals Egypte, de moeder is daarin ook overleden. Zoals het min of meer gebruikelijk is. Dat de moeder overlijdt bij de geboorte van het kind. Dus de dames zitten mee aan te kijken. Ja, sorry, maar... Moeder is wel degelijk in levensgevaar bij de geboorte van het kind. En ook in de Bijbel waar het een rol speelt, vind je nog wel eens dat inderdaad het kind leeft, maar de moeder overlijdt. En zeker in orthodox-christelijke kringen, waar een keuze gemaakt moet worden voor de moeder of het kind tijdens de bevalling, wordt volgens de regels gekozen voor het kind en niet voor de moeder. Of dat nog zo is, weet ik niet. Ik denk altijd, dat is lekker als je wat ouder wordt. Dan kun je altijd zeggen, ja, dat weet ik niet. Maar in mijn tijd, dat is lang geleden, dan zoek ik het maar eens uit. Maar zo is het. En waarom dat allemaal weer zo is, is natuurlijk heel eenvoudig. Als je een beetje symboliek leert kennen en dus door de oppervlakte der dingen heen leert kijken, dan begrijp je waarom dat zo is. Als eenmaal die hele nieuwe schepping tevoorschijn komt, dan sterft daarna de moeder. De oude schepping. Sterker nog, de oude moet verdwijnen om de nieuwe te kunnen openbaren. Dat is het verhaal. En dat is wat steekt achter, ik zal zeer vermeerderen, de smart, uw dracht enzovoort. Hebben we die nog tot zover? Nou, van moedersbuik aan, staat hier, slaat op Israël, in ieder geval op verschillende niveaus. Maar u weet natuurlijk al lang, hebt al lang begrepen, dat waar die term knecht des Heren van toepassing is op de Heer Jezus, als het hoofd van het hele Israël, dat het ook bij hem ook letterlijk en zo oppervlakkig mogelijk waar was. Van de buik af aan. Vandaar dat wij profetieën, of beloften, zo u wilt, aankondigingen, net wat u wilt, vindt over de komst van de Heer Jezus, zijn geboorte die aangezegd wordt aan zijn moeder, aan zijn wettige vader, dat is van belang omdat het iets met erfrecht te maken heeft, zijn wettige vader Jozef, het wordt aan beide aangekondigd en het wordt toegelicht en er wordt gezegd wat er met het kind zal wezen allemaal enzovoorts. En het is dus met recht van moeders buik aan. Dus wat voor Israël gold, gold voor de Heer Jezus ook. Met precies dezelfde woorden. En daarmee zijn we er nog niet, maar ik stel het nog even uit. Ik kom er zo nog op terug. Dat wil zeggen dus dat de loopbaan van Israël, maar ook de loopbaan van de Heer Jezus, tevoren was bepaald. Nee, niet wat hij doen zou en hoe het zou gaan zozeer, maar in de eerste plaats bedoel ik wat Gods wil was. Daar is ook, dat zijn ook de filosofen trouwens die daar een heksenketel van maken, van het hele gedoe, die het onderscheid niet kunnen houden tussen de voorkennis Gods en de wil van God. En filosoof is een beetje een groot woord, maar ik moet u zeggen dat de zogeheten alverzoeners, dat is de platte term daarvoor, die hebben datzelfde probleem. Hè? Die zeggen, God wil dat alle mensen zalig worden, staat in de Bijbel en dus gebeurt het. En ze argumenteren aan de andere kant, een mens heeft geen vrije wil, want de keuzes die hij maakt in het leven worden hem toch van langs alle kanten door allerlei oorzaken opgedrongen. En de dingen zijn, er wordt op een bepaalde manier geregeld en het is allemaal te verklaren waarom die van links komt en die van rechts en die komt tegemoet en waarom het verkeerslicht op rood staat of niet gezien wordt. Dat is allemaal te verklaren en met andere woorden, al wat er gebeurt is van tevoren bepaald enzovoort. En daarom besluit men, als het dan toch van tevoren bepaald is, sommigen noemen het gewoon het lot. Dat is wat makkelijker, hoef je niet langer over na te denken over hoe dat zit. Als het dan toch tevoren bepaald is, dan dragen wij geen verantwoordelijkheid. En de evangelische variant, zuster, wil ik u ook wel vertellen. Die is, het is tevoren bepaald. Nee, die zeggen niet, het is tevoren bepaald. Dat is trouwens calvinistisch ook, uitverkiezing. Die leren precies hetzelfde dus. En de evangelische variant, het is niet evangelisch, maar u begrijpt wat ik bedoel toch? De evangelische variant is, wij worden geleid in ons leven. En in de praktijk betekent dat dat we zitten te wachten op de leiding, omdat de Heer namelijk niet leidt. En dus staat er in de rondzendbrief, wij wachten nu op de leiding des Heeren. Wij willen daar naartoe, we hebben roeping voor Hawaii. Maar wij sparen nog voor een ukulele. Maar we hebben daar geen geld voor. En nou wachten we hoe de Heer het gaat leiden. Hé, jongens, jongens. En dan denk ik ook nog, en dan sturen ze rond. En hoeveel mensen daarin trappen. In dat soort verhalen. Hè? Ik leg het dus niet uit, hè, dit soort dingen. Hè. Waarom zou ik? We wachten tot de Heer het gaat leiden. Nou, als het zaakje stilstaat en stilzit, dan valt er niks te leiden. Dan moet het eerst in beweging gebracht worden. Je kan wel in je auto gaan zitten, zuster, en aan je stuur gaan zitten draaien. Maar het ding gaat heus nergens naartoe. Dus iemand die aan je stuur kon draaien om te leiden, die leidt je nergens naartoe, want het ding staat stil. Als je niet eerst in beweging komt, valt er sowieso niks te sturen. En bovendien is het volstrekt onbijbels, weer zou ons in de waarheid leiden. En de waarheid is dit. Dat is wat in de Bijbel staat. En daarna staat er, en voor degene die hem lief hebben, zal hij alle dingen doen medewerken ten goede. Dat is niet vooraf, dat is achteraf. Heb u dat nog? Ik hoor in gedachten nog die zuster zeggen, met enigszins Fries accent. Ik ben heel benieuwd wat de bedoeling van de Heer hiermee is. En ze had het niet over een Bijbeltekst, ze had het over gebeurtenissen in haar eigen leven waar ze zelf verantwoordelijk voor was. En ik ben heel benieuwd wat de bedoeling van de Heer hiermee is. Nou, de Heer heeft daar helemaal geen bedoeling mee. Echt niet. Dus niet Bijbels. De Bijbel zegt, het lot bepaalt het allemaal. Het is toeval. Lees het maar na in Prediker. Het is toeval. Het zijn omstandigheden. Omstanders roep ik meestal, want meestal zijn het de omstanders en niet de omstandigheden. Maar vooruit, hè. Het worden andere dingen bepaald. Door toevalligheden. Dat is het leven nou eenmaal. De farao is daar een uitbeelding van in Egypte. Elsa, iemand vroeg me dan van de week. Nou, wat stellen die lui voor? Dat zegt nu in het publiek. De farao is daar een uitbeelding van. Die Belshazzar, de dagen van Daniel, is daar een uitbeelding van. Die Ahasverus. Hoe zou zijn moeder hem genoemd hebben, denk ik altijd. Hashi. Ahasveros in de dagen van Esther. Zij staan voor het lot, voor de gang van zaken in de wereld. En daaronder vind je de zogeheten onderkoning. En die geeft er een beetje richting aan. Die weet de omstandigheden te gebruiken en te manipuleren enzovoorts. Die opportunisten enzovoorts. Maar goed. Wat wij vinden namelijk is dat de Heer ons weliswaar zal leiden, maar in zijn woord. En dat woord zou een uitwerking hebben in ons leven. Dat is wat het is. En waarom zeg ik dat? Je kunt net zo goed die gelijkenis weer even aanhalen, klein Annabel. Je kunt gewoon weer zeggen, hier heb je een doethandeling totdat die komen. Stel je voor dat die dienstknechten, die 10 dienstknechten zouden zeggen, zitten. En nou gaan we wachten hoe de Heer het leidt. Die had ze net uitgestuurd. Opschieten, doe er wat mee. Dat moesten ze dus zelf regelen. Zelf bepalen, zelf hun keuzes maken. En waar we het nu over hebben dus, langs een omweg kom ik daar dus weer. Waar we het over hebben is over het verschil tussen kind, knecht en zoon. Het kind dan wel, de knecht, de boy, de garçon, de meid, weet je veel wat. Die voert opdrachten uit. Maar de zoon, de erfgenaam om zo te zeggen, die voert niet de opdrachten uit. die bepaalt zelf wat hij zal doen. En neemt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven. Heb u dat nog? Ik vind, ik vind het ironisch altijd dat men de laatste jaren steeds heeft over, over christenen, weet je wel. Men weet nooit goed wat men met de gemeente aan moet, omdat men niet echt gelooft dat de Heer zelf de gemeente zal bouwen. Dus dan heeft men uitgevonden, we hebben leiders nodig. Leiderschap, weet u wel, met een korte ei. Leiderschap. Hoe kun je mensen zover krijgen dat ze doen wat jij wil? Leiderschapscursus, het kost een aanzienlijk bedrag altijd. Daar gaat het natuurlijk ook om, want de schoorsteen moet roken. Maar leiderschap, weet u wel, vooraanlopen. Men gaat ervan uit dat wij als gelovigen een kudde domme schapen zijn. Kinderen, knechten die geen verantwoordelijkheid willen dragen en geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dus wat hebben we nodig? Iemand die ons commandeert. En verdorie nog aan toe, dat is precies hetzelfde als die jongens en meisjes in Den Haag. Die ervan uitgaan dat wij een dom volk zijn. En we hebben lui nodig, zoals zij dus hè. Die dan weten wat goed voor ons is en die het zaakje wel zullen regelen enzovoort. En als wij het niet begrijpen, zullen zij het nog één keer uitleggen. En als er wat fout gaat, hebben zij gefaald, want ze hebben het kennelijk niet duidelijk genoeg uitgelegd enzovoort. En daar worden wij als evangelische christenen ook mee opgescheept. Omdat wij geen kerk hebben met een hoog bestuur, met een hiërarchie enzovoort. Dat hebben dus in de Rooms-Katholieken beter af. Bij de protestanten is die hiërarchie heel wat korter. En evangelici die hebben dat helemaal niet. Dat weet u toch, hè? Er zijn plaatselijke zelfstandige gemeenten. En natuurlijk hebben ze daar leiders nodig. Dan zeg je, nou sluit je dan aan bij de Rooms-Katholieke kerk. Dan heb je een hele verzameling van dat volk. En ik meen het serieus, hoor. Hoezo leiders? Begrijp me goed. Ik weet ook wel, en dat is hier ook het geval natuurlijk, terwijl we hier zijn, dat er mensen zijn die specifieke verantwoordelijkheden dragen en dat soort dingen meer. Maar leiders, nou ja, leiders zijn het, dienaren zijn het. Die trouw zijn aan de Heer en dus iets op hun weg vinden en dat op zich nemen. En dat is het dan. En dat heb je zo in gelovigen. Als je groepje bij elkaar zet, is altijd iemand die het initiatief neemt en die er beter voor geschikt is. Maar zo werken die dingen in de praktijk, dat weet ik ook wel. Maar in principe, wij worden geacht niet domme mensen te zijn of domme gelovigen of kinderen. Dat staat er ook, hè, later lees ik dat wel, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. En als de vloed heen en weer gedreven zouden worden, dan weer die kant op en dan weer die kant op. Maar dat spul waar ik het net over heb, sorry dat ik het oneerbiedig zeg. Maar wat moet ik dan zeggen? Die stroming waar ik het net over heb, die zegt, we hebben leiders nodig en wij bieden cursussen leiderschap aan en al dat soort dingen meer. Enige jaren daarvoor hadden ze uitgevonden dat we volgelingen moesten worden. Toen konden we cursussen kopen, discipelschap. Heb je dat nog? Moesten we eerst allemaal klein worden en volgzaam worden. En dan worden de cursussen aangeboden hoe we weer de zaak in handen kunnen nemen. En straks zitten we net als het Nederlandse leger met een overvloed aan generaals enzovoorts. En dan moeten er weer soldaten komen, weet u wel. En dat gaat heen en weer. En dat is het voordeel van als je wat ouder wordt. Dan denk je, oh ja, dat hebben we allemaal gehad, want ik weet het nog wel. Wij hadden vroeger ook nog EO, namelijk Evangelisch Ontwaken. Weet je dat nog wel? Dat weet jij vast nog wel. Hoewel je zo oud natuurlijk nog niet bent, maar. Evangelisch Ontwaken enzovoort. Want we werden geacht allemaal te slapen. Toen moesten we weer allemaal wakker worden. Ik was altijd al wakker, dus ik begreep niet wat ze zaten te porren. Echt niet. Daar word je zo moe van. En daarna moesten we weer ons allemaal verootmoedigen, gezamenlijk. Dat is daarna ook nog een poosje geweest. De namen schieten me gelukkig niet te binnen, want ik heb een goed geheugen. En al dat soort dingen. En je wordt er zo moe van. En de Bijbel zegt, wij zouden onderwezen worden in het woord van God, opdat we niet meer als kinderen heen en weer zouden bewogen worden door allerlei wind van leer en door allerlei, door arglistigheid en door leugens der mensen om listiglijk tot dwaling te brengen. Ga dan maar eens aan staan. Dan staat er gewoon zwart op wit in. Nou ja. Terug, probeer een draad op te nemen. De knecht des Heren, geroepen van de buik af. Dat wil zeggen, van tevoren was gezegd wat de Heer ermee wilde. Dat geldt niet voor alle mensen, maar dat geldt speciaal voor die knecht. God zegt, die ga ik gebruiken voor mijn doel. En van sommige profeten wordt dit ook gezegd. Maar in ieder geval van de knecht des Heren. En dus van Israël en dus van de Heer Jezus. En van Israël, zowel als van de Heer Jezus, wordt verwacht van Gods wegen dat het trouw is aan zijn roeping. En dat het de loopbaan loopt die is voorgesteld. Die is uit Hebreeën 12. Waar het letterlijk zo staat. En natuurlijk nog andere schriftplaatsen waar het niet zo letterlijk staat. Maar van Gods wegen voorgesteld. Of men die dan ook loopt, ja, dat is de eigen verantwoordelijkheid. Maar als je niet weet wat je met het leven aan moet, nou ja, er is wel een bepaalde richting aan te geven. De Heer geeft die richting aan. Hè? Dit is die weg naar het zoonschap. Maar goed, ik lees verder. Vers 2, hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Want zwaard staat voor macht. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Betekent dat de overheid macht heeft en dat het ergens toe dient. Zwaard staat niet voor dood, ook niet voor leven, staat voor macht. En woord is macht, woord heeft invloed. Ik bedoel, je zegt tegen je hond, ga af en dan gaat hij af. En je zegt tegen je kind, wat zeg je ook weer tegen je kind? Dat weet ik niet meer. Maar dan doet hij dat, hè? De woord is macht. Of je zegt, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En dat deed die man toen. En hij werd ter plekke gedoopt. In Filippi was dat, hè? In Handelingen, ja. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Betekent ook dat als de Heer zegt, val dood, dan val je dood. En daarom staat er, hij zal de tegenstander verdoen door de adem zijns monds. Hij zegt gewoon, val dood. He? Loop naar de maan, weet je veel. Dus het is moeilijk. Waarschijnlijk wordt het gewoon verdwijnen. En dat was het dan. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Trouwens, ik heb eens een zuster gekend. Nou ja, dat kan ik beter niet vertellen. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. Dat wil zeggen beschermd. Hij heeft mij grote kracht die van het woord meegegeven. En ik sta onder zijn bescherming. Dat is toch de beschrijving van Israël in ieder geval. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. De kracht Gods tot zaligheid, zo te zeggen. En ze stonden van oorsprong onder bescherming van Gods hand. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. Zeg maar een wapen, een functioneel wapen. Een zuivere pijl. Bedenk daarbij dat het woord pijl, ik kan het nou allemaal niet, het is allemaal Hebreeuws en dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar pijl heeft de betekenis, zeker in het Hebreeuws, ook van wijzen, een richting aangeven. Weet u nog, Jonathan zei tegen David, ik zal die pijl afschieten, of maar zo niet. En dan moet je die kant op, nog verder en wat het maar was. Het is richting aangeven, maar richting aangeven is de essentie van onderwijs. Wijs, dus wijzen. Ander woord voor onderwijs, onderricht. Hetzelfde, richting aangeven. En als we onze kinderen onderwijzen, wij wijzen de richting aan. En dat begint met aan het handje meenemen. Maar daarna zeggen we, nou, je moet nog 100 meter die kant op. Maar ik bedoel het overdrachtelijk. En dan moeten we ze loslaten, maar geven de richting aan. Toch? Ja. Waar moet ik heen? Iemand moet het je wijzen. Dat begrip is dat, hè? En dat gebeurt met pijlen. Bijvoorbeeld, hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, daarmee tot onderwijzer en een goede, dus. Weer in bijzonder voor het frontale onderwijs, in tegenstelling tot het coöperatieve onderwijs, ik heb van de week ook nog wat geleerd. Tegenovergestelde van frontaal onderwijs is coöperatief onderwijs. Mensen, schat toch op. Hoe kan dat nou onderwijs heten? Coöperatief, dan ben je alleen met z'n allen aan het zoeken. Maar je moet nou juist iemand hebben die je wijst. Dat scheelt een heel stuk. Nee, ik ben heel blij dat ik van jongs af aan iemand had die wees. En zei, die kant is het op. Als je literatuur zoekt, die kant moet je wezen. Die richting is dat. Dat is waar men de Bijbel serieus neemt. En nog gelooft in de letterlijke inspiratie van de schrift. En al die anderen, die schrijven ze in dat soort richting, dat hoef je niet te doen, want dan geloven ze toch niet in de letterlijke inspiratie van de Bijbel. Dat heeft geen zin. Je brengt je nergens. Dus dan wordt er gewezen, die kant op. En soms wees mijn vader met een waarschuwing. En dan zei hij, ja, het is op die kant op, je mag het lezen. Maar lees het met, wat zei hij, hè? Nou ja, met kritiek. Dat wil zeggen, niet alles slikken wat erin staat, ik heb je gewaarschuwd. Maar hij zei niet wat er dan eventueel mis aan was of zo. He? Maar dat soort dingen. Je moest je eigen weg maar zien te vinden. Maar het is die kant op. Nou, zo werkt dat. He? Dat is wat de Bijbel doet, dat is wat de Heer doet. Het is die kant op. En hij neemt ons niet bij de hand, stap voor stap, dwars door ons leven heen. Integendeel. Hij laat ons los en zegt, het is die kant op. En hij ziet toe. En op het moment dat je in een ravijn dreigt te donderen, want dat lijkt me het goede woord in dit geval, dan, nou, misschien laat je erin vallen en tilt je eruit, en misschien houdt hij ook tegen dat je er niet in valt, afhankelijk van wie je bent en afhankelijk van wat je aan kunt. En hij zal het gebruiken ten goede. Dat is wat er gebeurt. Ja. Hij heeft mij, die knecht, tot zuivere pijl gesteld. Dat was dus de Heer die richting geeft, maar in de toekomst zal het wis en waarachtig alsnog Israël zijn die leiding geeft aan de volkeren en de richting wijst, de volkeren onderwijst enzovoorts. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Als er op aankomt, dan komt die pijl eruit en zal die aangelegd worden en gebruikt worden. En uiteindelijk zal dat gebeuren in de wederkomst van Christus uiteraard. Wat betreft Israël althans. Maar voor wat betreft de Heer, net zoiets. Aan de ene kant wordt het toegepast op onze dagen, sinds de eerste komst van Christus. En veel uitgebreider nog wordt het toegepast op de dagen van de wederkomst van Christus. Wanneer hij in het openbaar alsnog zal verschijnen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht. Want het gaat echt over de knecht des Heren. En die knecht heet Israël. En dan gaat hij weer. Is het dan het volk? Ja. Is het dan niet de Messias? Ja, natuurlijk wel. Hij bepaalt ook de identiteit van dat volk. Ik bedoel, wie geen deel heeft aan de Messias, hoort niet bij Israël, is geen Israëliet. Als men niet staat onder het gezag van de koning van Israël, dan hoort men niet bij dat volk. Zo makkelijk is dat. Dus wat is Israël? Nou, in de eerste plaats de Messias. En hij draagt dus de naam van dat volk. Gij zijt mijn knecht Israël. door welke ik verheerlijkt zal worden. Het is altijd vermakelijk. Nou ja, vermakelijk. Ja. Als je van op afstand staat, zoals ik. Als je van op afstand staat, is het toch enigszins vermakelijk te zien hoezeer de Joden tot in onze dagen problemen hebben om vast te stellen wie of wat nou eigenlijk een Jood is. Dat is het vraagstuk van de Joodse identiteit. Ik heb gedurende enige jaren een abonnement gehad op het Israëlitisch Weekblad. Dat was dus Joods, om zo te zeggen. En elke week stond er wel een stukje in dat daarover ging. Dat er verband mee hield. Wie is een Jood? Dat is een moeilijke zaak. Men weet het niet. En dat komt omdat men niet weet wat het voordeel is van de Jood of het nut van de besnijdenis. Men weet niet dat een Jood iemand is aan wie de woorden God zijn toebedraald. Dat maakt de Israëlitische identiteit uit, om zo te zeggen. Maar men weet dat tegenwoordig niet meer. Komt daar niet achter. Wie heeft recht om de naam Israël te dragen? Nou, van bovenaf beginnen. Wie heeft de hoogste rechten? De Heer Jezus Christus. En daaronder het gelovige overblijfsel. En in onze dagen is dat dus de gemeente. Nou, dan lees ik weer verder. Hij heet Israël. Maar dat is in de eerste plaats de Messias dus. Door welke ik verheerlijkt zal worden. Hij heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn knecht. Het is dus ook in speciaal tot de Heer Jezus gezegd. Gij zijt mijn knecht, door welke ik verheerlijkt zal worden. Daarna lees je de woorden aan het eind van de aardse omwandeling, heet dat, van de Heer Jezus. Dan ben je terecht bij het afsluitende gebed in Johannes hoofdstuk 17. Waar de Heer Jezus bidt en zegt: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En dus verheerlijk mij nu. Met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat zijn de eerste versen ongeveer van Johannes hoofdstuk 17. Daarna lees je alsnog het hele Johannes-evangelie door. En dan lees je over hoe de Heer erop rekent dat hij verheerlijkt zou worden. Omdat hij Gods heerlijkheid geopenbaard had. Dat wil zeggen, God dan wel zijn vader verheerlijkt had op de aarde. En dat is in het algemeen hoe men zijn werk kan omschrijven. Israël als volk bovendien was ook tot heerlijkheid van God. En de Heer beklaagt zich en zegt: door jullie ongeloof en ontrouw gebeurt precies het tegenovergestelde. Want eventueel wordt mijn naam gelasterd op de aarde. In plaats van verheerlijkt. En in plaats van dat God zijn heerlijkheid demonstreerde via Israël, pakte het anders uit. Tot vandaag, waarbij mensen zeggen: als die God van de Bijbel de God is van het Joodse volk, nou wie moet hem dan? En als dat Joodse volk dit allemaal kan overkomen in de loop van de geschiedenis, tot vandaag. En de God van de Bijbel is de God van het Joodse volk. En het Joodse volk is het uitverkoren volk. Wie blieft er die God van de Bijbel dan? Maar het is ook een hoop onzin, hè, dit. Is God de God van de Bijbel de God van het Joodse volk van vandaag en van gisteren? Ik kom nou van de andere kant binnen, dus nou kijk je even, hé, wat ben ik hier eigenlijk? Vroeger gingen we hier altijd rechtsaf, maar ik kom nou van de andere kant. Dan weet ik niet precies welke afrit van de rotonde ik moet hebben. Is de God van de Bijbel de God van het Joodse volk? Tegenwoordige tijd, is. Onvoltooid. Tegenwoordig is de God van... Helemaal niet. Oké, vraag stellen we andersom. Is het Joodse volk het volk van God? Vandaag? Uitverkoren volk? Hoeveel teksten wil u hebben, maar staat dat het niet zo is? Er staat: is niet mijn volk. en ik zal de uwe niet zijn. Gij zijt lo ami, lo rogama, niet mijn volk. En ik ben niet uw God. Dat zal het wel weer zijn in de toekomst, maar dit soort discussies, dit soort praat, alleen al dit van dat zal het weer zijn in de toekomst, dat brengt mensen in grote moeilijkheden, omdat ze in de praktijk eigenlijk nooit gedacht hebben aan een God die een plan uitwerkt in de geschiedenis. Die hebben een statische God, dat komt omdat ze hem zelf bedacht hebben, dat is heel statisch en abstract, dat is een God die niet beweegt, hè. Nou ja, misschien een beetje uitduidt en krimpt of zoiets. Maar die nieuwe, die niet van zijn plek te branden is. En die zit dan gewoon stil. Een godheid, iets, heet het. In de praktijk volstrekt hetzelfde als niets, overigens. Maar doet er niet toe. Maar een statische godheid die er nou eenmaal is. En ja, er moet ergens een begin geweest zijn. Want wij kunnen ons de dingen niet voorstellen zonder dat ze een begin hebben. Dus moet er een begin geweest zijn. Met als enig argument omdat wij het ons anders niet kunnen voorstellen. Dat is nog eens arrogant. Nou ja, goed. En er moet dus ook een eind aan komen. Want wij weten dat er alle dingen een eind komt. Godzijdank. Nou ja, dat laatste... Staat dan ter discussie, dan heb je vanmiddag ook wat om te discussiëren. Maar er komt de jongste dag, u weet wel, maar dat kan nog heel lang duren. En ertussenin gebeurt er eigenlijk niks. Worden mensen geboren en gaan dood, hoewel er dan zijn die zeggen dat God niet wil dat de mens ziek is, laat staan dat hij doodgaat. En dan moet je met z'n allen naar het Malieveld, maar dat was meer dan 50 jaar geleden. En dat heeft ook al niet geholpen. Dus. En als je dan zegt, ja, Israël is het Joodse volk, bedoel ik. Het Joodse volk is niet het volk van God. Krijgen ze problemen, omdat je dan de geschiedenis raakt. Het was het ooit wel, het is het niet en het zal het weer zijn. Het was het ook ooit wel, maar omdat het niet beantwoordde aan Gods eis, omdat het als knecht, als kind, als knecht ongehoorzaam was, dan wel zich niets liet gezeggen... Door de vader zei hij, ga dan mijn huis maar uit. Dat is de nette variant, want vader had ook kunnen ze het kind kunnen uitleiden voor de oudsten, die dat dan maar waren. Maar ik citeer natuurlijk niet dat verse Deuteronomium nu, waar we het eerder over gehad hebben. Hij had ook kunnen zeggen, stenigen, weg ermee, afgelopen. En in plaats daarvan zei hij, ballingschap, het huis uit. Dat betekent dus in de praktijk het land uit, enzovoorts.
Hosea 4?
Bijvoorbeeld, ja. In Hosea 4 staat ook uitdrukkelijk dat Israël een nietszeggend volk zou worden. Vertaald met dat het uitgeroeid zou worden in de Statenvertaling. Dat is een Calvinistisch vooroordeel, wat zich daar gevestigd heeft. Hosea 4, moet ik het opzoeken? Oké. Hosea 4, vers 6. Mijn volk, Ami, mijn volk, daar nog. Mijn volk is uitgeroeid, staat er in de vertaling. Dat staat er echt niet hoor. Er staat is stom gemaakt. Is tot, of wordt stom gemaakt, of wordt tot zwijgen gebracht. Dan wordt het een nietszeggend volk. Nogal letterlijk, nietszeggend volk. Dat wil zeggen, het is een volk dat niets te zeggen heeft. En dat betekent ook dat het zich dus niet meer onderscheidt van willekeurig welk van de overige volkeren. Het is als alle anderen geworden. Dat staat op nog wat meer plaatsen trouwens hoor. Maar mijn volk is dom gemaakt en ik zeg dat er nu bij omdat... Het meteen ook verklaart de andere woorden die hier staan. Mijn volk is nietszeggend geworden of wordt tot stomheid gemaakt. Omdat het zonder kennis is. Want als het geen kennis heeft, heeft het ook niks te zeggen. Toch? Ja. Wat zijn Midas Dekkers? Die zei, dieren hebben geen verstand, dieren weten niks. En die... En daarom zeggen ze ook niks. Ze zijn zo verstandig om dan ook hun mond te houden. U voelt hem wel aan, hè? Er zijn ook mensen die niks weten, maar die praten er zo lang over. Ze hebben niks te zeggen, maar ze doen er zo lang over, heet dat, hè? Ja. Maar Israël zal tot zwijgen gebracht worden. Het heeft namelijk niks te melden. Omdat het zonder kennis is. En dan rechtstreeks, dewijl, omdat, hè, dewijl. Dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Implicerend, maar dat wisten we natuurlijk allemaal, dat het hier toegesproken volk een priesterlijk volk is, want het is Israël. Maar de priesters worden geacht het woord van God te bewaren. Maar als ze dat niet doen en dat woord van God en dus de kennis verwerpen, hoezo zouden zij nog een priesterlijk volk kunnen zijn? Maar de naam Israël is de naam van een priesterlijk volk. Het uitverkoren volk. Het volk de knecht des Heeren. Maar als het woord verwerpt, de kennis verwerpt, ja, hoezo is het dan het volk van God? Als het niet horen wil. Het woord verwerpt. En dus zou het Lo-Ami worden. Dat kun je uitgebreid lezen in hoofdstuk 1 en daarna in hoofdstuk 2. En hoofdstuk 4, dit stukje is daar een later commentaar. Maar dat gaat daar nog verder op in hoe dat zit. En er staat ook bij wat die kennis geacht wordt te zijn. Verder in vers 6. Dewijl gij de wet uw schots, maar wet is Torah. En heeft de betekenis niet maar van voorschriften, maar heeft de betekenis van onderwijs, ook in het Nederlands. Dan roep ik altijd meteen de wet van Boyle en de wet van Ohm en de wet van Archimedes. Wat heb je nog meer voor wetten? Weet ik het allemaal. De wet van Roche-Vizé? Nee, het was iets anders, maar goed. De wet van Murphy, ja, dat is een goeie. Ja, enzovoorts. Dat zijn geen voorschriften als zodanig. Het zijn onderwijzingen over hoe het nou eenmaal is. Hoe het nou eenmaal gaat in de wereld. Dat is wat wet is. En dus is het gewoon om het voor onderwijs. En ik wijs er altijd op dat het woord Torah weliswaar vertaald wordt met wet, maar dat het ons eigen volstrekt Nederlandse woord trouw is. Torah, trouw. Gaat over dat wat blijft. Het is nu eenmaal zo, je kunt er niks aan veranderen. Dat wat blijft. En in het Engels is het hetzelfde als truth. En true. Torah, true. Waarheid dus. Want waarheid is waarheid omdat het blijft. En trouw kun je alleen zijn aan de waarheid, niet aan de leugen. Want leugen per definitie is vergankelijk. Kun je dus ook niet trouw aan blijven. Trouw en waarheid en dus geloof. Want geloof is ook gewoon trouw, hè. In het Hebreeuws en Grieks hetzelfde woord. Maakt niet uit. Geloof is trouw. Gaat over dingen die blijven en heeft betrekking op het woord van God dat dus Torah heet. Terwijl gij de Torah, de wet uw schats vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten, enzovoorts. Hier wordt aangekondigd dat Israël ontslagen zou worden uit het priesterlijke ambt en het werd vervuld in met ingang van de Assyrische ballingschap officieel. Dat aangekondigd wordt dat het ooit weer Ami zou worden, dat is waar. Dat staat er ook, het zou ooit weer Gods volk worden. En wat het Joodse volk betreft, gebeurt dat pas in de dagen van de wederkomst van Christus, officieel aan het einde van de 70ste week. En wat de 10 stammen betreft, is dat officieel gebeurd na de eerste komst van Christus. Het is alsnog Gods volk geworden. En het overblijfsel daaruit vormt de gemeente van vandaag en tot vandaag nog steeds. Dat is heel kort verteld. Maar ja, ik wil er toch niet aan voorbij gaan, anders krijg ik straks toch vragen over. Van, je hebt helemaal niet dit of dat gezegd. Ben je van gedachten veranderd? Zie je het dan? Nee, maar ja, je kan niet elke keer alles zeggen. Maar ik doe mijn best. Maar het overgaat, het is toch heus over die knecht des Heren, ook in Hosea. Maar het is ontslagen. De zoon is weg. De zoon wilde niet. En toen zei de vader, nou, ga er dan maar uit. En zo zijn we weer terecht bij de verloren zoon natuurlijk. Hè. Maar ga weer terug naar Jesaja 49. De knecht. Gij zijt mijn knecht door welke ik verheerlijk zal worden. Vers 4. Doch ik zeide. En onthoud dat je in de eerste plaats nog steeds terecht bent bij de Heere Jezus zelf. Dat blijkt ook uit wat verder volgt hoor. Doch ik zeide, dat is die knecht die spreekt. Ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Hier ben je in een positie, op een plaats in de geschiedenis, waarin deze knecht wel degelijk gedaan heeft wat hij moest doen. Maar de knecht beklaagt zich en zegt, ik heb gedaan wat ik moest doen, maar het heeft niet geholpen. Het heeft niet gewerkt. Ik heb het wel gedaan, maar het heeft geen resultaat. Ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn knacht onnuttelijk, elders heet zoiets onprofijtelijk, onvruchtbaar dus. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk, te vergeefs, leeg, toegebracht. En dan staat er, gewis, mijn recht is bij de Heere. En mocht je die niet begrijpen, dan krijg je hem nog een keer. Mijn werkloon is bij mijn God. Want de arbeider, de knecht, de arbeider, is zijn loon waardig. Ik hoorde van de week, ik kan het niet vertellen in het openbaar, maar ik hoorde van de week nog een verhaal over iemand. Die had een baan en dat heeft een paar jaar geduurd. Dat heeft de baas weet ik hoeveel geld gekost, maar het heeft niks opgeleverd. Niet dat de knecht niet, of de personeel niet gewerkt heeft. Hij heeft gedaan ongeveer wat hij moest doen, maar het is, heeft nergens toe geleid. Was met een bepaalde doelstelling, men zou proberen dat doel te bereiken. Dat is dus niet gelukt. Ja, weg zijn je centen. En de knecht heeft wel zijn loon ontvangen. Toch, zo gaan die dingen. Het heeft wel niet gewerkt, maar... En dat is wat die knecht hier zegt. Ik heb gewerkt, het heeft niet ergens toe gewerkt, maar ik krijg wel mijn loon. Want de arbeider is zijn loon waardig. Zei de knecht des Heren. In dit geval gaat het primair nog steeds over de Heer Jezus uiteraard. En dan staat er... En nu zegt de Heere die mij zich van moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Want je vraagt je af, wat was dan het werk wat die knecht had moeten doen? En het antwoord is, deze knecht had Jacob moeten verzamelen. En Jacob is Israël, dus deze knecht had Israël moeten verzamelen, het volk als zodanig. En dan niet meteen zeggen, dan kan die knecht niet het volk zelf zijn, want hoe kan nou het volk verzamelen? Dat kan heel goed, want de knecht is het gelovig overblijfsel binnen het totale volk. En de bedoeling is dat vanuit dat gelovig overblijfsel uiteraard het woord van God enzovoort verbreid zal worden. Dat kan prima. Maar het is natuurlijk prima, de Heer Jezus, wiens opdracht het was om Israël te verzamelen. Ja, waarom ook niet? Tenzij u denkt dat het werk Gods of het werk van Christus uitsluitend uit bestaat, van verleden tot in de verre toekomst, uitsluitend bestaat uit het redden van zondaren en het verhoren van de gebeden der gelovigen. Om hen te helpen bij het oversteken en waar het ook allemaal weer bij was. Heb je dat nog? Als je Bijbel kent, dan was dat volk Israël. Het zou door eigen schuld, maar het zou in ballingschap en in verstrooiing terechtkomen. Maar eenmaal zou de Messias komen, de Joden die nauwelijks wat geloven, die geloven dit dan toch weer wel. De Messias komt en die zal Israël terugverzamelen en herstellen in het land. En als de Messias niet komt, dan doen we het zelf wel. Dus de huidige Joodse staat, dat heet het Zionisme. Maar degene die het zou doen is de Messias. Wat dat betreft zitten die zwaar orthodoxe Joden, die zitten dichtst bij de waarheid. Hè? Die zeggen, wij wonen wel in de Joodse staat, maar ja, maar wij erkennen de Joodse staat niet. Want een Joodse staat kan alleen als eerste Messias gekomen is en die is er duidelijk nog niet. En daar hebben ze gelijk in. En dat is dan ook ongeveer het enige. Ja. Maar toen maar weer. De Heer Jezus zou Israël verzamelen. En dan gaan we even snel. En hoe zou Israël verzameld worden? Heel eenvoudig. Ik kan ook zeggen tot wie. Maar ja, dan heb ik het al half vol gezegd natuurlijk. Hè. Men zou terugkeren tot de Heer. Tot Jehovah, de God van Israël. Ze zouden zich bekeren tot de Heer. Met andere woorden, als je Israël moet verzamelen, wat ga je dan doen? Ga je ze het evangelie prediken? Het woord van God. Nou, dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Als u mij vraagt, dus ook onder de 10 stammen in de verstrooiing. En niet alleen maar aan de 2 voor zover die in Judea of Galilea waren. Logischerwijze. Maar Israël verzamelen wil zeggen het woord van God aan Israël prediken. Dat heeft de Heer gedaan. Het heeft niet gewerkt. Want het volk als volk heeft zich niet bekeerd tot de Heer. En de regering van het volk via het Sanhedrin en bij monden van de hoge priester heeft zich uitdrukkelijk meerdere keren, bij meerdere gelegenheden, negatief uitgelaten en gezegd, wij willen dat niet. Wij willen niet dat deze koning over ons zee en over me heten mag. Maar het werk is wel gedaan. En het werd later voortgezet trouwens door de discipelen als gelovig overlijfsel, zelfs binnen een Joods volk, want het waren allemaal Joden, die 12. En die andere grotendeels ook trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is gebeurd. Maar ze lieten zich niet verzamelen. En het is hier niet no cure, no pay. Want het was niet een zelfstandige actie van de Heer. Het was in opdracht van, als dienstknecht van. En dan is het no cure, maar zeker wel pay. En dat is wat hier staat. Namelijk, en nu zegt de Heere die zich mij van moeders, vers 5, die zich mij van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten, of heeft zich niet willen laten verzamelen, of hoe je het maar vertelt, want ik heb u al gezegd, de profetie is een tijdloos. Het is profetisch, hier. En inderdaad, Israël liet zich niet verzamelen. Nochtans, zegt de knecht, nochtans zal ik verheerlijkt worden, in aansluiting bij vers 4, namelijk mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. Dus hier is als het ware de Heer Jezus die zegt, nochtans zal ik verheerlijkt worden. En dat is precies waar hij om bad in zijn laatste gebed. Met zijn discipelen in de opperzaal. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, enzovoorts. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Zal mijn kracht geven, enzovoorts. En verder zeide hij, oh dan moet ik even stoppen en even gauw zeggen er tussendoor, dat in het Nieuwe Testament de gemeente als zodanig beschreven wordt als het loon van voor de Heer Jezus Christus. Wij zijn zijn loon, ook genoemd zijn erfdeel, daarom ook genoemd zijn volk specifiek. Dat wij resultaat zijn van zijn arbeid, ja zo kun je het ook zeggen, want iemands loon is het resultaat van zijn arbeid. Ongeacht wat er nog meer als resultaat van de arbeid verwacht werd, het loon van de arbeider wordt hij geacht zelf te verdiend hebben, het wordt geacht zijn eigen resultaat te zijn. En daar gaat het maar om. En dat is natuurlijk nog lang niet het einde van het verhaal. Want er staat vervolgens, verder zeide hij, het is te gering, te klein, dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarde in Israël. Nog een keer gezegd, jawel, dat werk dat ging dan wel over, dat had dan wel tot resultaat moeten hebben, het wederbrengen, het verzamelen van Jacob dan wel Israël, volgens vers 5. Maar vers 6 zegt, maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is te gering. Dat is te klein. Dat is te kort door de bocht. Er is nog een ander aspect van het plan. Namelijk, ik heb u ook gegeven, tweede deel van vers 6, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Namelijk, het doel van het werk was niet alleen Israël te verzamelen, hoewel dat het deel van uitmaakt, maar aan de andere kant, het was ook de bedoeling dat dat licht, namelijk dat woord van God, die Torah, dat onderwijs, die waarheid, terecht zou komen. Niet maar bij een verzameld Israël in Canaan, Judea, Galilea of hoe het maar heten mag, maar dat het zou verbreid worden over heel de wereld. En hoewel Israël, in welke toepassing van de term dan ook, hoewel Israël zich niet heeft laten verzamelen, moet vastgesteld worden dat de zaligheid, het evangelie, het woord van God, of hoe het maar heten mag, gebracht is tot aan de einden der aarde, namelijk over heel de wereld. Dat is wat Israël in de toekomst zal doen na de 70ste week van Daniel. Misschien zelfs voor een deel al in de 70ste week van Daniel. Dat zou heel goed kunnen. Maar er is nog niet sprake van een echte vestiging van een Joodse of Israëlitische staat. Maar het evangelie gaat de wereld over. En dat is in onze dagen precies zo gebeurd. Want terwijl het juist uit Jeruzalem, ik blijf nog even dicht bij de Bijbel. Terwijl het uit Jeruzalem, Handelingen de eerste hoofdstukken, verdween, ging het naar Rome. En in plaats van dat het domicilie, residentie mag ook hoor, had in Jeruzalem, kreeg het domicilie dan wel residentie in Rome, de hoofdstad van de wereld. En voor degenen die het verder bestudeerd hebben, nou ja, Rome, dat is misschien het einde van het boek Handelingen, maar het is niet het einde van de geschiedenis. En bovendien is handeling één lijn van de geschiedenis, maar er zijn er veel meer geweest die gepredikt hebben dan alleen Johannes en Petrus en Paulus. Waar het terecht kwam namelijk is in Brittannië, waar het domicilie kreeg. En dat staat hier trouwens ook, hè. Namelijk dat het gegeven werd, dat het licht of de waarheid terecht kwam in, of gegeven werd aan Brit-An. An betekent volk. En Brit, dat wil dus zeggen een volk der Britten. Of, als je het verder terug wil hebben, een volk dat zich Barat noemt. En zo heette de Parten. Praten, Baratten. Zo noemden de Carthagers zichzelf. Want de Grieken noemden hen Carthagers. De Romeinen noemden hen Puniërs. Afgeleid van Phoeniciërs. Maar zij zelf noemden zich Barat. Staat op hun munten. Onder andere, nou ja, geschrift ook. Barat, volk der Britten. En in Brittannië vind je dat uiteraard ook terug. En nog zo hier en daar. Maar daar zou het naartoe gaan, daar zou het aan gegeven worden, het ligt voor de hand, omdat alles wat Barat heet nou eenmaal deel uitmaakt van die 10 stammen in hun verstrooiing. Dat is een wat ingewikkeld verhaal, maar daar verkopen we een boek over. Ja, en het ligt hier om de hoek. Dus dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar waar het me om gaat is dat het vanuit Jeruzalem inderdaad verdween naar het buitenland, de wereld in. En daar vinden ze plaats. Als je de Heer zoekt, moet je niet naar Jeruzalem, hoor. Als je de Heer zoekt, moet je... zal ik u wat persoonlijk vertellen. Als je de Heer zoekt, en ik bedoel niet dat gedoe van op zoek naar God of zo. Maar als je een Bijbel zoekt, iets wil weten over de Bijbel, dan kom je terecht onder de Angelsaksen. Dan kom je terecht onder de Engels sprekende volken. Want hoe dan ook, daar heeft de Bijbel, het evangelie, de Bijbel als zodanig, het meest ingang gevonden. beste literatuur die wij over de Bijbel hebben is in het Engels. En is in het Engels geschreven. En de grote meerderheid van de zendelingen ooit in de wereld, in de hele geschiedenis, christelijke zendeling, de grote meerderheid kwam rechtstreeks uit Brittannië. Inclusief die lui die geacht worden in de Saksische tijd in Nederland het christendom gepredikt hebben, zoals Bonifatius en Willebrod en wie ze maar waren. Ze waren van Britse komaf. Het is altijd zo geweest. En ik schat dat 95% van alle boeken die ik in de kast heb staan, dat die in het Engels zijn. Geschreven, oorspronkelijk. En dan zijn er nog een paar Duitsers die hier en daar zeker wel wat goeds geschreven hebben, maar hun werk heb ik gewoon ook in het Engels in de kast staan. Want als het goed is, wordt het wel in het Engels vertaald. Werd het wel in het Engels vertaald. Maar u weet hoe het is met de Saksische kant. Dat zijn de filosofen, die verzinnen het zelf. Daar zijn de Duitsers altijd goed in geweest. Duitse filosofie, Duitse theologie. Die zijn de Bijbel kwijt, hoor. Dat meen ik serieus. Als je de waarheid zoekt, niet wat wij zelf kunnen bedenken, maar wat God geopenbaard heeft in zijn woord, moest je naar Engeland. En in onze dagen is dat eigenlijk ook al niet meer zo. Je moet nog naar Amerika. En dan moet je nog een beetje zoeken, maar dat valt wel mee. Daar vind je nog wel wat. Maar het is historie. Iemand vroeg mij, worden er onze tijd nog goede boeken geschreven? Bijbelcommentaren? En dan moet ik zeggen, niet dat ik weet. En hoe langer ik erover nadenk, hoe vreemder ik dat vind. Want dan had ik het toch moeten weten. Denk ik. Weet ik veel. Dat zou wel toch wel voor de hand gelegen hebben dat ik het wist. Maar niet dat ik weet. Ik weet het misschien wel, maar ik weet er niet van. En wat ik vanuit recente, dat bedoel ik de laatste 50 jaar ken, dat was geen nieuws. Dat was overgeschreven van lui die het 25 of 50 jaar daarvoor hadden geschreven enzovoort. Kent u de werken van Herr Lindsay? Dat is al lang geleden, hè? Ja. En wij vonden het geen nieuws. Wij, en ik bedoel ook mijn vader, wij waren daarin grootgebracht. Hij, ik natuurlijk, maar hij ook. Dat was geen nieuws. Het was alleen iets wat al lang bekend was. Of gedacht werd. Of hoe je dat maar zegt. Dat had de man opgeschreven. Het was een journalist van huis uit, als ik het goed begrepen heb. En het is een grote verdienste van de man geweest dat hij over die boeken geschreven heeft en onder de mensen heeft weten te krijgen enzovoort. Daar doe ik niks aan af. Maar qua bijbelstudie, ja, dat is al over. Maar als je het vindt, voor zover je het vindt, het is inderdaad van over de zee, vanaf de eilanden de zee of zo. Daar is het woord naartoe gegaan en van daaruit is het over de wereld verspreid geworden. Dat is wat in werkelijkheid gebeurd is en wat hier ook staat. En als je de Heer zoekt, nou ja, ik zeg altijd, vroeg of laat kom je dan bij de oprechte gelovigen terecht, bij de gemeente. Zie? En dat is in ieder geval onder de Europeans, dat wil zeggen onder de afstammelingen van de 12 stammen van Israël. Maar het is officieel aan de einden der aarde, aan de havens der zee en hoe dat bij gelegenheid maar genoemd wordt of vertaald wordt in onze Bijbels. De knecht des Heren. En wat aan de ene kant niet gelukt is, de terugverzameling, wel aan de andere kant is dat woord dan toch verspreid geworden over geheel de wereld. En het is het resultaat van het dienstwerk van de Heer Jezus Christus. En daarmee ook het dienstwerk van het gelovig overblijfsel uit Israël. En dan niet later komen vragen, bedoelde je uit Juda of bedoelde je uit Efraïm? Dan zeg ik allebei, dat maakt me niks uit. Het gaat om het beginsel hier. Dienstwerk, de knecht die het woord verspreidt. En ik weet dat ik moet ophouden, maar ik kan niet nalaten erop te wijzen, voordat ik het vergeet namelijk, dat de Heer Jezus weliswaar geacht werd een dienstwerk gedaan te hebben in zijn leven hier op aarde, als knecht des Heren, dat hij in zijn opstanding tot zoon is gesteld. Maar het neemt niet weg dat hij ook als zoon staat, alsnog, in de dienst van zijn vader. Want dat is wat uitdrukkelijk en uitgebreid in de Hebreeënbrief ons geleerd wordt. De vader heeft hem juist als zoon, die verantwoordelijkheid kan dragen, aangesteld in het ambt van hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En in dat ambt is hij trouw aan degene die hem gesteld heeft. En Mozes zegt, het, of Hebreeën zegt, dat is Hebreeën 3, niet maar als de knecht, zoals Mozes, maar als de zoon over zijn eigen huis. Niettemin is het nog steeds een ondergeschikte positie die hij van bovenaf van zijn vader ontvangen heeft. En als hoge priester vervult hij nog steeds een dienstwerk. En het werk van de hoge priester is het bewaren, bekendmaken, onderwijzen van het woord van God. Dat is de hoogste verantwoordelijkheid van de hoge priester. En dat is het nog steeds nu de verantwoordelijkheid van de Heer Jezus. En als je dus zegt, maar de Heer zou ons toch leiden, dan zeg ik weer, ja, in heel de waarheid. Dat is zijn hoge priesterlijke werk. En dat is wat hij wil doen aan een ieder van ons. Ons leiden in dat woord. Opdat wij hem zouden leren kennen. En daaraan ontlenen wij onze identiteit. En die kennis van hem zal bepalend zijn voor de keuzes die wij in het leven maken. Zal ik dit of zal ik dat? En de optie is, of de vraag is, de norm is, in welke route kan ik de Heer het meest dienen? En de Heer zegt niet, ga links of ga rechts. De Heer zegt, zoek hem eruit. En als je het niet weet, oké. En de psalmist zegt bij gelegenheid, als je het niet weet, kies dan maar. Want als je trouw bent aan de Heer, dan zullen alle wegen paden of wegen des Heren zijn. Omdat hij het zal doen medewerken ten goede. Maar blijf niet stilstaan en ga niet zitten wachten hoe de Heer het zal leiden. Want dan gebeurt er echt helemaal niks. Heb je dat? Goed. Excuus dat het weer zo laat is, maar we geven nu het woord weer aan broeder Bas.